willen graag met elkaar lezen vanavond uit Maleachi 1 en zingen uit Psalm 21, vers 4 en vers 5. Dus we willen met elkaar lezen uit Maleachi 1. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 21, vers 4 en vers 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Ook het vijfde vers, hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. O alvermogend opperheer, wat glans, wat majesteit, hebt gij dien vorst bereid. Psalm 21, vers 4 en vers 5. Maleachi 1, vanaf het eerste vers. De last van het woord des Heren tot Israël door de dienst van Maleachi. Ik heb uw lieden lief gehad, zegt de Heere. Maar gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? Was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heere, Nochtans heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. En ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijn. Ofschoon Edom zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen weder bouwen. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken en men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid en een volk op het welk de Heere vergramd is tot in der eeuwigheid. En uw ogen zullen het zien en gij lieden zult zeggen, de Heere zijn groot gemaakt van de landpalen Israëls af. Een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader, waar is mijn eer? En ben ik een heere, waar is mijn vreze, zegt de Heere der Heerscharen tot u, o priesters, verachters van mijn naam. Maar gij zegt, waarmede verachten wij uw naam? Gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood en zegt, waarmede verontreinigen wij u? Daarmede dat gij zegt, des Heere tafel is verachtelijk. Want als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad. En als gij wat kreupels of kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Brengt dat toch tot uw vorst? Zal hij een welgevallen aan u hebben? Of zal hij uw aangezicht opnemen? Zegt de Heere der Heerscharen. Nu dan smeekt toch het aangezicht Gods, dat hij ons genadig zij. Zulks is van uw hand geschied. Zal hij uw aangezicht opnemen? Zegt de Heere der Heerscharen. Wie is er ook onder u die de deuren om niet toesluit? En gij steekt het vuur niet aan, op mijn altaar om niet. Ik heb geen lust aan u, zegt de Heere der Heerscharen, en het spijsoffer is mij van uw hand niet aangenaam. Maar van de opgang der zon tot haar ondergang zal mijn naam groot zijn onder de heidenen, en aan alle plaats zal mijn reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer, want mijn naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der Heerscharen. Maar gij ontheiligt die, als gij zegt, des Heere tafel is ontreinigd en haar inkomen, haar spijze is verachtelijk. Nog zegt gij, zie, wat een vermoeidheid. Maar gij zoudt het kunnen wegblazen, zegt de Heere der Heerscharen. Gij brengt ook hetgeen dat geroofd is en dat kreupel en krank is. Gij brengt ook spijsoffer. Zou mij zulks aangenaam zijn van uw hand, zegt de Heere? Ja, vervloekt zij de bedrieger die een mannetje in zijn kudde heeft. En de Heere belooft en offert wat verdorven is. Want ik ben een groot koning, zegt de Heere der Heerscharen. En mijn naam is vreselijk onder de heidenen. Tot zover. Zullen we de Heere smeken om zijn zegen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. Zie ons betalende borg. Zie ons vorst en Heere. O, hoe hebben wij u gezien, Heere Jezus, onze koning, op Goede Vrijdag. Bebloed, gegezeld, geslagen, bespot, aan een vloekhout genageld, gehangen tussen hemel en tussen aarde, en wat hebben de duivelen gejubeld en gejuicht. Is dat uw koning? En uw kerk heeft door de tranen heen gezegd, en toch, deze is mijn liefste. Dit is mijn koning. In heel zijn vernedering, toch mijn koning. In heel de afzichtelijkheid van zijn gelaat, toch mijn liefste. En toen, Heere Jezus, is het Pasen geworden. O, wat glans, wat heerlijkheid. Wat is u een beloning toebereid van uw Vader, toen u opgewekt bent uit de doden. Toen hebben de duivelen in de hel de tanden geknast. Toen hebben de goddelozen het verwrongen aangezicht en het nieuws vernomen. De Heere is waarlijk opgestaan. En daarom, Heere, staan we hier vanavond en zitten we hier vanavond, omdat u een levensvorst bent. Omdat u de prijs betaald hebt, het offer hebt gebracht. Omdat u bent gestorven en begraven. Maar ook omdat u bent opgestaan en opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader om uit te delen, gaven, tot de mensen troost, zelfs voor het meest wederhorig kroost, om straks eeuwig bij u te wonen. Heer, mag vanavond daartoe dienen. Als we weer een hoofdstuk uit het boek van Rel vanavond zoeken te behandelen. Als we vanavond de woorden van Rel zullen horen, maar veel meer nog uw woorden. O, wat is uw woord dan een kracht Gods tot zaligheid? Mag het vanavond zo zijn voor een ieder die hier vanavond is. Dat uw woorden mogen worden gezegend, door uw Heilige Geest mogen worden toegepast aan onze harten. En Heere, dan bidden wij van u om een kool van het altaar, om onze lippen aan te roeren, om onze zonden te verzoenen. Schenk ons uw vrijmoedige geest, uw kracht in onze zwakheid. Geef dan Aarons en Hurs vanavond, Heere, om het zomaar samen vanavond van u te verwachten. En vanavond zo'n grote zegen mag worden weggedragen, dat het zal juichen tot uw eer. Heere, neem dan alles weg wat hinderen kan in het spreken en in het luisteren. Wij leggen ons samen met deze mensen voor u neer. Ontferm u onze Heere. Doe niet met ons naar onze zonde. Om Jezus wil. Amen. We wilden vanavond met Gods onmisbare hulp weer verder gaan met de behandeling van het boek Heiligmaking van Rel. En de vorige keer hebben we met elkaar gehoord dat voor we kunnen spreken over heiligmaking, voor we kunnen spreken over vruchten dragen, er één ding van het allergrootste, het meest fundamentele belang is, namelijk zijn wij afgehouden van die stam van Adam. En overgegaan, ingeënt, ingeplant in die stam Christus. Want als wij van nature in die Adamsstam zijn, dan trekken wij sappen uit die stam. Brengen wij de vruchten voort van onze vader, die een leugenaar is van de beginnen. Sterker nog, de Heer Jezus moet dan van ons zeggen dat wij de duivel tot onze vader hebben. Dat wij zijn werken doen en zijn vruchten dragen. En daarom hebben we de vorige keer ook nadrukkelijk op gewezen dat het zo noodzakelijk is om eerst gerechtvaardigd te worden door het geloof. Om door die geloofsvereniging met Christus één te worden met hem, willen we überhaupt kunnen spreken van het dragen van vruchten. En toen ik in hoofdstuk 3 zo wat aan het lezen was, toen raakte mij toch wel die woorden die Rel schreef. Rel zegt: heiligheid is de gewoonte om eensgezind te zijn met God. Het is de gewoonte om in te stemmen met Gods oordeel. Te haten wat God haat en te beminnen wat God bemint. Alles in deze wereld te meten met de maatstaf van zijn woord. Hij zegt aan degene die het meest heilig is, is degene die het meest volledig instemt met God. En daarmee komen we vanavond bij een heel fundamenteel punt. Als u de vorige keer naar huis bent gegaan met dat voorbeeld nog in gedachten van die klimplant die zich om die stam heen vormt, die helemaal innig verstrengeld raakt met die boom, maar nog altijd op eigen wortel staat. Als een beeld van mensen die wel heel veel over Christus spreken en heel veel met Christus menen te leven, maar nooit zijn afgesneden en nooit zijn ingeplant en daarom nog altijd op eigen wortel staan. Als u met dat beeld naar huis bent gegaan en u zelf hebt afgevraagd, maar hoe kun je dan weten, fundamenteel, wezenlijk, of ik dan ook echt ben afgesneden en ben ingeplant in Christus? Wat is daar dan, om dat woord maar te gebruiken, een werkelijk waar kenmerk van? Nou, dat is het antwoord, denk ik, wat Rijl vanavond aan ons meegeeft. Nogmaals, de gewoonte om eensgezind te zijn met God. Dat is een kenmerk van het leven van al diegenen die met Christus verenigd zijn. Namelijk dat ze zijn afgesneden van die stam, maar ook afgesneden zijn van hun eigen zin en eigen wil. En zo verenigd zijn met Christus, dat zij de wil van Christus delen. Daar eensgezind mee zijn, één van zinnen, één van gedachten. En dan kan het niet anders dat je datgene wat God en Christus haat, ook zult haten. Maar ook datgene wat God lief heeft, bemint, ook beminnen zult. De profeet Amos zegt in Amos 3, zullen twee tezamen wandelen, tenzij zij overeengekomen zijn. Amos zegt, hoe kun je samen op reis gaan, samen ergens naartoe gaan, als je het niet eens bent over het doel van de bestemming? Hoe kun je samen, voor de kinderen heel eenvoudig, op vakantie gaan en met z'n allen in de auto stappen, als vader en moeder het niet eens zijn over de bestemming? Dan zeg je, nou pap, mam, u moet misschien nog even samen praten, want dan moeten we toch weten. Nou, zo met eerbied gesproken, zegt Amos dat ook. Hij zegt, hoe kunnen twee tezamen wandelen, tenzij ze overeengekomen zijn? En die twee, dat zijn niet vader en moeder, maar dat is God en de mens. God zegt, hoe kunnen wij samen wandelen, als we het niet eens zijn? En de kanttekeningen zeggen dan heel mooi, ik en mijn getrouwe dienstknechten, wij zijn het eens. God zegt, ik ben het met mijn dienstknechten eens en mijn dienstknechten zijn het met mij volledig eens geworden. En gij, zeggen de kanttekeningen, zult het met mij en mijn profeten eens moeten worden, zo gij wilt, hoor, hoe teer. Zo gij wilt dat ik uw vriend en uw leidsman zal zijn. En anders zal ik u moeten verlaten. Nou, vanavond de vraag. Zijn u en God het eens geworden? Daar gaat het om. Nou, en dan zegt u misschien, ja, nou ja, ja, dat denk ik wel. Nou, de hele Bijbel toont ons de mens, toont ons het volk Israël, toont ons u en mij als mensen die het van nature met alles en iedereen eens kunnen worden, maar niet met God. Van nature zijn God en u het hartelijk oneens. Zal u vanavond zo wat beelden uit de Bijbel voorstellen om daarin dat te tekenen. Bijvoorbeeld bij Ezechiël 18 lezen wij dat het volk zegt, de weg des Heren is niet recht. God gaat geen rechte weg. Nou, misschien zit u zo vanavond hier wel. Zegt u, in mijn leven, het is een en al kommer en kwel en moeite en verdriet. En heel mijn leven, alles is over de kop gegaan. Ik heb zoveel pijn en zoveel te lijden en zoveel verlies. Ik ben het gewoon met Gods weg niet eens. Gods weg is niet recht. Nou, zegt de Heer, is mijn weg niet recht? Zijn uw wegen niet onrecht? God zegt, u beticht mij wel van onrecht in mijn wegen, maar uw wegen zijn onrecht. Bent u het daarmee eens? Zegt u vanavond, ja Heer, uw weg is volmaakt. Ondanks alles. Ondanks dat ik zo moet tobben met mijn lichaam. Dat ik zo moet tobben met mijn kinderen. Dat mijn huwelijk zo moeilijk is. Dat ik het zo moeilijk met mezelf heb. En ik heb al zo vaak gezegd, Heren, waarom? Eens met God. Nog zo'n voorbeeld, we lazen uit Maleachi 1. De Heere zegt tegen dat volk, ik heb u lief gehad. Nou, je zou zeggen, daar kun je toch wel mee eens zijn. Als God vanavond zegt, ik heb u lief gehad, daarom heb ik u laten dopen. En daarom heb ik u laten dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Ik heb u de belofte van het evangelie geschonken enzovoorts. Rijk beweldadigd in al die verbondsvoorrechten. De Heer zegt, ziet u dan niet dat ik u lief gehad heb? Maar nee, het volk durft het gewoon hardop te zeggen, waarin hebt u ons dan lief gehad? Waar blijkt dat dan uit? Nou, misschien zit er vanavond wel iemand die zegt, nou ik geloof echt niet dat God mij lief heeft. Ik geloof niet dat God het goede met mij voor heeft. Dat God mijn welzijn en mijn zaligheid zoekt. Misschien bent u wel van dat soort, om het maar even zo te zeggen, wat zegt, ik heb wel het goede met God voor. En ik heb wel het goede met mezelf voor. Ik zoek al jarenlang God, maar God wil niet. Dus als u nou vanavond zegt dat God het meent met mij en het goede met mij zoekt, dan ben ik het daar hartelijk mee oneens. Nou, zie daar. U en God zijn het dan niet eens. Nog zo'n voorbeeld in Maleachi 1 wat we gelezen hebben. De Heere zegt, een zoon zal zijn vader eren en een knecht zijn heer. Nou zegt de Heere, jullie eren mij niet. Ben ik dan een vader, waar is mijn eer? Ben ik een heere, waar is mijn vrezen? En dan op de knieën vallen dat volk en zeggen, och heere, hebben wij u dan zo ontheiligd? Nee, zeggen zij, waarmee verontreinigen wij u dan? Wat doen wij dan eigenlijk verkeerd? Als de Heere vanavond tot u en tot mij komt en zegt, ik ben uw schepper, uw formeerder. Ik ben in de verbondsmatige zin uw vader. Maar waar blijkt dan uw kind zijn uit? Dan zegt u misschien vanavond, ja, dat, wat doe ik dan verkeerd? Ik leef toch keurig en ik leef toch best netjes. En wat mist de Heer dan eigenlijk aan mij? Nou, dan zijn de Heer en u het dus niet eens. Ja, dan nog zo'n voorbeeld. In Maleachi 2 staat vers 17 dat de Heer zegt, gij vermoeit mij met uw woorden. Met dat eindeloze redeneren en dat eindeloze in discussie gaan met God. En dat eindeloos, als de Heere een woord spreekt, daar altijd iets tegenover zetten. Als een predikant het evangelie verkondigt en zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, daar dan altijd iets tegenover zetten en zeggen, ja, maar ja, dat kan die dominee nou wel zeggen, maar misschien meent God het niet, of ik ben helemaal niet zo echt vermoeid en mijn belasting zal ook wel niet helemaal kloppen. Dus altijd die tegenheden, die tegenwoorden. De Heer zegt, u vermoeit mij met die woorden. God zegt van de volk Israël in de woestijn, 40 jaar heb ik van u verdriet gehad. 40 jaar lang dat eindeloze tegenstribbelen en tegenstreven en murmureren. Nou, wat zegt dat volk? Waarmee vermoeien wij de Heer? En misschien zegt u vanavond ook wel, vermoei ik de Heere? Ik dacht dat ik het allemaal wel redelijk goed deed. De Heere zegt, ik word er moe van al die, dat murmureren en dat tegenspreken. Ja, nou, ik zou zo heel eind nog verder kunnen gaan. Maar nog even één voorbeeldje waar de Heere ook zegt, daar zijn wij het niet over eens. Even als voorbeeld uit Jeremia 2. Wat doet dat volk? Dat volk wordt getuchtigd door de Heer en dat volk dat ondervindt tegenspoeden en kruiswegen. En dan neemt de Heer die druk en last even een ogenblikje weg. Dan wordt het leven allemaal een beetje aangenamer en wat ruimer en royaler. En je zegt misschien, nou, ik heb moeilijke tijden gehad, maar nu gaat het eigenlijk best heel goed met me. En wat zegt dat volk dan? Het gaat nu zo goed, wij zijn zeker onschuldig. Gods toorn is waarschijnlijk van ons afgekeerd. Dan kan de Heer het ook erg over oneens zijn met u. Dat u zegt, ja, het gaat zo goed in mijn leven en zo voorspoedig. Het loopt allemaal zo fijn in ons gezin en we worden zo gezegend. Ik denk dat de Heer echt voor ons is. Maar de Heer zegt bij monden van Jeremia, ik zal met u rechten omdat gij zegt, ik heb niet gezondigd. U denkt dat God voor u is als alle dingen meelopen en meewerken en goed gaan. Maar God zegt, het is niet goed. De zonde, de schuld ligt er nog altijd tussen. En nog zo'n eigenschap die ook bij Jeremia heel duidelijk naar voren komt. Dat dat volk toch eigenlijk wel meent dat als zij zichzelf nou met salpeter en zeep enzovoort zouden wassen. Dan kunnen ze zich wel aangenaam maken voor het aangezicht van God. En ook daarvan zegt God, daar ben ik het niet mee eens. U kunt uw zonde niet afwassen. U kunt uw leven wel reformeren en zo mooi als mogelijk maken. Maar God zegt, het is voor mij niet genoeg. Al zou u al uw zonden opruimen en alles in uw leven reformeren en goed aanstellen. God zegt, ten eerste, al de zonden die achter u liggen zijn daarmee niet opgelost. En dan nog iets, uw beste werken, weet u nog van de vorige keer, zijn met zonde bevlekt. Dus de Heer zegt, we zijn het niet eens. Uw opgeknapte, nette, mooie leven, God zegt, ik ben het er niet mee eens. Het is niet genoeg. Dan lees je bij Jeremia ook zoiets indrukwekkends. Hè? Als dan die profeten worden uitgezonden. Wat is eigenlijk profetenwerk? Hè? Profetenwerk is iedere keer naar dat volk toe gaan. En de ene keer zeggen ze, nou we zullen ons wassen. En dan moeten die profeten naartoe en God zegt het is niet genoeg. En de volgende keer dan zeggen ze, nou God geeft toch niks om ons. En dan moeten die profeten naartoe en dan moet God zeggen. Dan moeten ze de woorden van God brengen, ik heb u lief gehad. En steeds moeten die profeten iets tegenoverstellen wat dat volk zegt. En als die profeten dan echt goed hun werk gedaan hebben, en vanavond ook, als vanavond echt voor u wordt voorgesteld dat God zegt, het zit niet goed, en u gelooft dat vanavond, en dan zegt het volk, nou het is buiten hoop, dan is het buiten hoop. Als dit allemaal niet goed is wat ik allemaal doe. En al die reformaties in mijn leven. En al dat goede. Als dit dan ook allemaal niet goed is. Dan is het buiten hoop. En dan. Nou ja. Ik heb de vreemde toch al lief. Zegt het volk. Dus dan zal ik die man nawandelen. Als het dan toch allemaal niet genoeg is. Dan leef ik nog maar een poosje in de wereld. En dan geniet ik maar van de zonde. Want verloren ga ik toch wel. Zie je wat een mens is. Altijd weer. Wegkruipen, het anders zien, het anders voorstellen, maar niet met God eens. Nou, en dan bij Malachi 3, dan lees je dat het volk zich op enig moment dan toch verootmoedigt en in het zwart gaat en hun zonde gaat belijden. En dan komt God niet snel genoeg. Nou, misschien zit er vanavond iemand zo. Die zegt, nou, ik heb me in zak en as gehuld. Ik ben mijn zonde gaan belijden. Ik heb nachten geweend. Maar er is niks gebeurd, het is niet opgelost. En wat zegt dat volk dan? Het is tevergeefs dat we zwart gaan. In het zwart gaan voor het aangezicht der Heere, der Heerscharen. We geven het maar op. God hoort toch niet. Nou, ik zal stoppen. Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen. Maar dit is wat God dat volk voorstelt en wat God ons vanavond voorstelt. En als het dan dus gaat over heiligmaking, zegt Rel, dan betekent dat dus die gewoonte om eensgezind met God te zijn. Om in te stemmen met Gods oordeel en te beminnen wat God bemint en te haten wat God haat. Nou, bent u dat in uw leven met God eens geworden? Bent u het met het rechtvaardig oordeel van God in uw leven, over uw leven, eens geworden? Dat God zei bij alles waar u mee aan kwam dragen, met uw gebeden, zei u, ik heb nou zo vaak gebeden, Heere, en God zei, blinkende zonde. En u kwam met al uw kerkgang en al uw boeken lezen en al het goede wat u maar doen kon bij God en u zei, hier is het, Heere, en God zei, blinkende zonde. En u hebt uzelf misschien wel gekastijd en misschien wel gevast en nachten geweend en uw ogen rood gekreten. En u stond voor God en u zei, is het dan misschien nu genoeg? En God zei, voel je de boosheid? Voel je de woede van binnen? Blinkende zonde. Al je gebeden, al je tranen, allemaal blinkende zonde van mij. God zegt, alles wat je me nu aanbrengt, nogmaals, je gebeden, je kerkgang, je boekjes lezen, alles, alles verzwaart alleen je oordeel. U zegt, vind je het vreemd dat je met zo'n God het nooit eens kan worden? Moet je met zo'n God eens worden? Met zo'n oordeel eens worden? Is God zo radicaal dat hij alles van mij afsnijdt? Ja. En het kenmerk, u vroeg dat, het kenmerk, wat is dat nou om van die oude stam afgehouden te worden en ingeënt te worden in die nieuwe stam? Dat draait alles hierom, dat je aan Gods kant valt. Dat je het met God eens wordt. Dat je eensgezind wordt met God. Dat je naar je eigen gebeden kijkt. En dat je door genade je eigen gebeden mag gaan wegen zoals God ze weegt. En je kijkt ernaar en je denkt, het is ook zo. Het is ook zo, want eigenlijk, het zag er zo mooi uit. Maar eigenlijk is al dat bidden maar één poging om God zover te krijgen dat hij aan mijn kant komt staan. Maar God komt niet aan uw kant staan, echt niet. God zegt, u moet aan mijn kant komen. En daar word je het dan mee eens gemaakt. Door de geest van God val je aan zijn kant. En dan al die goede werken en al die preken en al die godsdienstige verrichtingen. En je leert ernaar kijken en je zegt, ik moet er de dood op schrijven. U zegt, maar wat hou je dan over? Wat hou je dan over als je het met God eens wordt? Nou, ieder kind van God wat hier vanavond zit, dat kan het antwoord geven. Wat hou je dan over? Niks. Ik heb alles verloren. Niet veel, alles. Alles verloren. In dat dodelijkste tijdgewricht. Alles kwijt. Ik heb niks meer. Misschien nog één, heren, misschien geef me nog één. Nee. Ik kan het niet. Ik krijg het niet goed bij God. Niks telt mee. Om je moederhoofd neer te leggen. En je handen te laten zakken. En gewoon van God in elkaar te zakken. En te zeggen, Heere, hier ben ik. En het is allemaal mislukt. En ik weet het niet meer. En te zeggen, toch een genade. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En uw loon en uw straf, die beantwoorden aan uw eer. Heer, het is verloren, voor eeuwig verloren. En ik heb niets, niets, niets meer te zeggen. We zijn het eens. Dat is het zaligste plekje op aarde. Als je het eens wordt met God. Uitgestreden, uitgeworsteld, uitgediscussieerd. Hand op de mond, met de hele wereld voor God verdoemelijk. Niets meer te hebben, en daar lig je dan. Verloren. En dat is het allermooiste, liefste, dierbaarste werk van Christus. Want dan komt hij hoor. Kun je op rekenen. Dan komt hij. Want dan is er een zondaar zalig te maken. Een verlorene op te zoeken. En daar is die herder zo mee bezig om dat verlorene op te zoeken. Dan komt hij, raapt hij je op en word je één. Mag je huwen met deze heerlijke bruidegom. Mag je ingeplant worden in deze heerlijke stam. Mag deze Christus je alles worden. En dan kun je het Paulus nazeggen. Ik ben gestorven. Lees vanavond maar na. In Romeinen 7. Ik ben gestorven. En dat de kanttekeningen zeggen. Ik ben alle hoop en alle moed verloren. Om ooit nog door enig werk zalig te worden. Maar ik heb het leven gevonden in Christus. En daarom zegt hij ook. En wat ik dan nog leef. Ik heb alles verloren. Wat ik nog leef. Leef ik in Christus. Dat is het enige. Alles wat ik heb, is hij. En dan verandert alles. Alles is dan radicaal anders geworden. Dan ben je eensgezind, één van zinnen met God geworden. Nou, daar is de Bijbel ook helemaal vol van. Steeds als de Heer dat doet bij dat volk, bijvoorbeeld bij Nehemia, dan lees je, nu dan, o onze God, gij grote, gij machtige, gij vreselijke God, gij zijt rechtvaardig in alles wat ons is overkomen. Dan zeg je niet meer, die weg van God, ik kan het niet meer tegen. Het is zo oneerlijk allemaal. Dan zeg je, nee, het is rechtvaardig wat ons is overkomen. Want gij hebt trouwelijk gehandeld, maar wij hebben trouweloos gehandeld. Zie je? Precies andersom. En dan ga je niet meer met God in discussie en met God strijden. Maar dan zeg je met Job, nu ziet u mijn oog. Nou zie ik wie u bent. En daarom verfoei ik mij. En ik heb berouw in stof en as. Nou, bij Ezra lees je dat ook heel mooi. Dan beleidt dat volk, o Heere God Israëls, gij zijt rechtvaardig. En zie wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld. Want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan. Zie? Dus God is rechtvaardig. Gods weg is volmaakt. Wij zijn schuldig. God is onschuldig. En dat hebben we ook met Goede Vrijdag gehoord. Of in ieder geval heeft u dat gelezen. Hè, over die moordenaar aan het kruis. Dat is zo'nzelfde voorbeeld. Er hangen twee moordenaars. En die ene moordenaar die is niet met God eens. Die lastert en die scheldt en die doet. En is het met God niet eens. En die andere man doet dat ook. Die lastert en scheldt en doet ook. En ineens zie je, dat is machtig mooi. Dan zie je gewoon voor het oog van de hele wereld. Zie je bij één van die twee moordenaars dit plaatsvinden. Dat ineens verandert er iets bij die man. En hij wordt het met God eens. En dan zegt hij, wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Die man is het helemaal met God eens. Zo ineens, zo alles radicaal en totaal anders geworden. En dan zegt Rel, als dat gebeurd is, als je zo totaal, finaal aan Gods kant bent komen te vallen, en je bent zo met God verenigd en zo eens van zinnen geworden. Ja, zegt hij, dan is waar wat Johannes schrijft, die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook alzo zelf wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Als je het met God eens wordt, dan zegt Rel, dan ga je ook haten wat God haat en liefhebben wat God lief heeft. Maar dan kan het niet anders dan dat je ook verlangt en dat ook hartelijk en diep om zo te leven. Precies zoals God het wil. Niet omdat dat moet. Of omdat je daarmee je bekering dan kan aantonen. Of dan misschien daarmee straks bij de hemelpoort kan zeggen. Nou, ik heb toch heel goed geleefd. Dan hoop ik extra veel kans te maken om in te gaan. Wel nee, uit dankbaarheid. Uit liefde. Uit verlangen. Dan ga je dat versje heel veel zingen. Och, of wij uw geboom volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in, dik streep ontzetten, in Christus, ingeënt in Christus, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Krijg je toch één verlangen, een hartelijk verlangen om hem iets terug te mogen geven. Nee, geen verdiensten, maar uit liefde, uit dankbaarheid. En daarom. En ieder die hier vanavond zit en die beleidt dat hij Gods kind mag zijn, die heeft dus een andere wil gekregen. En het eens geworden met Gods oordeel, jazeker, maar ook eens geworden met hoe God wil dat we leven zullen. En je kunt een kind van God geen grotere vreugde doen. Kun je vanavond zo aan ze vragen. Wat zou je ervoor over hebben om nou laten we eens zeggen, een week helemaal heilig voor God te leven. Nou, wat is het u waard? Zeg het maar. Ik geloof als je op je plek bent als kind van God. Die zegt, ik geef er alles voor. Een hele week heilig leven. Een hele week zijn beeld vertonen. Een hele week een lichtend licht te mogen zijn. Een hele week een echte christen dat is. Is dat u alles waard? Nou, voor een weekje. Dat moet zo zalig zijn. Om niet gehinderd te worden door dat vlees en door al die zonde en alles. Maar een week heilig te kunnen leven. Nou, wat is het u waard? De Heer Jezus zegt het in Johannes 13. Ik heb u een voorbeeld gegeven. Ik heb 3 jaar lang gewandeld op de aarde als voorbeeld. Opdat gelijke wijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. De Heer Jezus zegt, ik heb 3 jaar gewandeld als een voorbeeld. U hebt kunnen kijken, discipelen, en zo moet je ook leven. Nou, elke zondag wordt Christus u voorgesteld, afgeschilderd. U mag misschien nog wel 40 jaar of 50 jaar steeds weer hem zien, zoals hij komt in het gewaad van zijn woord. En zoals u hem hebt zien afgetekend worden, al zo moet u ook leven. Petrus schrijft in 1 Petrus 2, hiertoe zijt gij geroepen. Dewijl, omdat Christus voor ons geleden heeft, een voorbeeld nalatende, opdat gij ook zijn voetstappen zoudt navolgen. En dat lees je dus in het hele Nieuwe Testament. Niet als een verdienende oorzaak, maar als de grondtoon en de kern van het christelijke leven. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Je moet onder al die inwoordjes een dikke streep zetten. Fundamenteel in Christus. Hè? Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Die vanuit die geloofsvereniging met Christus wandelen naar de geest. Ja, en dan is dat hoofdstuk 3 van Rijl. Ik sprak al iemand die zei, ik heb het gelezen. Tjonge jonge, wat een woorden. Het is allemaal zo massief en zo... Ja, wie kan daaraan voldoen? Ja, maar daar gaat het nou vanavond even niet over. Gaat er nou vanavond even over, wat is uw wil? Is dit uw hartelijk verlangen? En is het uw hartelijk verdriet en zo'n teleurstelling dat het niet lukt? Ja, dat is dan voor een volgende lezing als de Heer het geeft. Maar nou vanavond ben je het zo eens geworden, zo eensgezind met God geworden, dat je niet anders meer wil dan God. Ja, en dan kun je zo'n hoofdstuk 3 lezen en dan zeg je, eigenlijk heb je nog veel te weinig gezegd, want zo wil ik leven, precies zoals je het beschrijft. Een hartelijk verlangen, zegt Harel, om zijn wil te doen. En een grote vrees om hem te mishagen. Ja. Nou, zal ik u een paar dingen noemen tot slot. Die Harel ons aanreikt. Wat nou van die dingen zijn die in dat christelijke leven vanuit Christus vorm krijgt. Het eerste wat Harel zegt is, het doel van een christen is om anderen te verdragen en te vergeven zoals Christus ons vergeven heeft. Ik zei u vanavond dat door genade je één wordt met Gods wil. Dat betekent dat je ook één wordt met die innerlijke rommelende ingewanden van Christus, vol van barmhartigheid, die over de aarde ging. En als hij dan mensen zag, levend in de zonde, dan staat er zo vaak, en Jezus de schare ziende, werd met innerlijke ontferming over hen bewogen. Als u in het pad van Christus wilt gaan, dan moet u maar veel vragen om diezelfde rommelende ingewanden van barmhartigheid. En dan heeft u iemand al vergeven voordat diegene het überhaupt de kans heeft om het te vragen. Want ja, als Christus zijn leven gegeven heeft voor mij, als de Vader mijn zonde heeft willen vergeven, hoe zou ik dan nog één iemand op aarde die mij iets heeft aangedaan niet kunnen vergeven? U zegt, moet dat dan? Dan heb je het weer, dan begrijpt u het niet. Dat moet niet. Dat is omdat je met Gods wil verenigd bent. Als God dat wil, dan wil ik dat mee. Dat is één. Dat is niet moeten, doen, proberen. Dat is een vrucht. Dat vloeit eruit voort. Een tweede. Onzelfzuchtig te leven. Christus heeft zichzelf niet behaagd. Hij is niet over de aarde gewandeld om zichzelf te behagen. Maar voor anderen, en dan in de allereerste plaats, om zijn Vader te behagen. Het was het welbehagen van Christus om de wil van zijn Vader te doen. Als u één wordt met die wil van God en Christus, dan wordt het uw verlangen om Gods wil te doen. Ook als dat iets kost, ook als dat misschien weinig oplevert, onzelfzuchtig hem te dienen. Ja, en dan om te wandelen, zegt Ruil, in de liefde. Zoals Christus ons lief gehad heeft. Om zo een liefdevolle vader, moeder, broer, zus te zijn. Want als dan je broertje iets verkeerd doet, aan je speelgoed zit of iets vervelends zegt of een keer tegen je aanstoot, dat je niet gelijk boos wordt en ruzie maakt, maar dat het liefde is. Oh, nou ja, kan toch gebeuren? Verdraagzaamheid, liefde, daar kun je aan herkennen of je een kind van God bent. Ik zeg er gelijk vanavond bij, daar kom ik de volgende keer op terug hoor, maar dat een kind van God vlees en geest is. Dus een kind van God kan soms ook heel liefdeloos en heel onaardig zijn. Maar dat nieuwe deel, dat nieuwe leven, dat met Christus verenigde, ja, dat wil niet anders dan liefdevol zijn. En dan kan ik er toch vanavond één ding bij zeggen. Een kind van God kan ook heel liefdeloos zijn, soms heel liefdeloos uit de hoek komen, maar aan één ding kunt u het kennen, ze kunnen daar nooit mee leven. Ze zullen dat altijd zoeken weer goed te maken. Als ze dan op hun knieën gaan en ze gaan bidden en ze gaan dan, als het ware, weer in die gemeenschap met God in Christus. En ze worden weer teer van binnen. En alles vloeit weer een soort samen. Dat ook je wil en je verlangens weer aan zijn beeld gelijkvormig worden. Dan merk je gelijk, er zit iets tussen. Dat gaat niet meer. Dat weer versmelten met Gods wil. Want er ligt wat tussen. Je moet eerst dat goed maken. Daar zegt de Heer Jezus ook, als je naar het altaar gaat om te offeren en je hebt nog iets met je broeder, laat het boeltje maar liggen. Eerst terug gaan goedmaken, want dat gaat niet. Dat kan van Gods kant niet, maar ook van de kant van Gods kind niet. Dus nogmaals, een kind van God is niet altijd liefdevol en vriendelijk en geduldig, maar het is wel hun hartelijk verlangen en als ze de verkeer doen, zullen ze het ook goedmaken. Ja, ootmoedigheid en nederigheid. Ik zal dat kort nog proberen uit te leggen. Wat is nou de wortel, de kern van hoogmoed? Waarom willen wij niet ootmoedig leven? Weet u hoe dat komt? Omdat wij zo'n wil hebben. En die wil van ons, die moet regeren. Ik moet mijn zin hebben, mijn plan moet uitgevoerd worden. Ik bepaal uiteindelijk wat er gebeurt. En dat is nou precies die wil die dus in de vereniging met Christus wordt die wil dus vernieuwd en die wordt eensgezind met de wil van God. En dan verandert dat hele leven van jezelf handhaven en jezelf overeind zien te houden en jezelf profileren en groot maken, verandert in één keer. Dan hoeft dat niet meer. Dan, ja, dominee Veldman zei het altijd, je hoeft niet meer te zijn. Van nature moet ik het altijd zijn. Ik moet de goede dominee zijn, de goede ouderling zijn, de goede diaken, goede moeder, vul maar in, goede opa, oma. Dat moet ik allemaal zijn, want, ja, waarom eigenlijk? Maar als je het met Gods wil verenigd bent, dan hoef je het niet meer te zijn. En juist vanuit dat niet meer te hoeven zijn, vloeit het als een vrucht voort. Dus dat ootmoedige en nederige leven, dat kun je buiten Christus proberen. En dat hou je misschien een halve dag vol. En je denkt, nou, dan ben ik eigenlijk best wel ootmoedig geweest vandaag. En best wel nederig. En er hoeft maar één iemand op je tenen te gaan staan. En alles breekt weer in stukken. Want dan ben je gewoon weer boos. En gewoon weer hoogmoedig. En dan gaat het allemaal weer mis. Omdat je niet die vernieuwde wil hebt. Ja. Rel die reikt heel veel aan. Nog even één tot slot. Rel zegt, als je met Christus leeft en in zijn voetstappen wandelt, dan zul je zachtmoedig en ook lijdzaam zijn, juist ook onder onverdiende beledigingen. Het leven van Christus was één grote aanklacht en beschuldiging ten onrechte. Maar als je dat leven en met name ook het lijden van Christus beziet, dan zie je, Christus komt nooit voor zichzelf op als het gaat over hemzelf. Het is wel opmerkelijk dat Christus het altijd opneemt als het gaat om de eer van zijn vader. Dat is mooi, hè? Als het over zijn vader gaat, dan staat Christus op en dan verheft hij zijn stem. En dan mag het hem ook alles kosten. Maar als het over zichzelf gaat, dan zegt hij niks. En dat is eigenlijk een heel mooi beeld. Als het om de eer van God en om de eer van Christus gaat en om de waarheid gaat, dan moet je je mond open trekken, mag je niet zwijgen, al kost het je alles. Maar als het over je eigen eer gaat en je eigen naam en je eigen zaak, dan mag je gewoon zwijgen. De Heer heeft daar ook wonderlijke woorden voor. Hij zegt, ik zal voor u strijden, gij zult stil zijn. Hoef je niks te doen. Dat doe ik. Wonderlijk, hè? Maar dat is dus wat de Heer Jezus deed. Niet strijden voor zichzelf, maar wel strijden voor zijn Vader. En dat moeten we vanavond meenemen, want heel veel mensen zeggen, ja, een christen moet niet strijden. Nou, er is zeker een strijd die gestreden moet worden. Tegen de zonde, maar ook tegen leugen, leer enzovoorts. Dan moet je juist wel strijden. En dat mag ook alles kosten, maar niet voor jezelf. Tot slot zegt Rel, zo moeten we ernaar streven als wij in Christus zijn om goede echtgenoten en goede echtgenotes, goede ouders en goede kinderen, goede meesters en goede knechten, goede buren en goede vrienden, goede onderdanen, goed in het openbare leven, goed in het gezinsleven, goed in de werkplaats, goed bij de open haard, goede mensen te zijn. Ik kan me voorstellen dat u zegt, ja, ga je nou helemaal niet voorbij aan het feit dat we toch vleeselijk zijn en verkocht onder de zonde. Dat Paulus zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Allemaal waar, hè? En nogmaals, ik hoop dat de Heer het geeft de volgende keer om al over te mogen doorgaan. Maar zullen we het eens omdraaien? Stel je voor dat Rel gezegd had vanavond, een kind van God hoeft niet te streven naar een goede echtgenoot te zijn. Een kind van God hoeft geen goede ouder te zijn. Hoeft geen goede meester te zijn. Hoeft geen fijne buurman te zijn of buurvrouw. Hoeft geen goede vriend te zijn. Hoeft niet goed te zijn voor zijn werkgever in de werkplaats. Wat vindt u daar nou van? Dus iemand die prachtig kan vertellen. Op gezelschap of op een verjaardag. Of zou mooi zijn op een verjaardag, hè? Wat God in zijn leven gedaan heeft, hoe die overtuigd is van zijn zonde en zijn schuld, met Gods recht eens geworden is, zijn leven heeft verloren, met Christus is verenigd door het geloof, zo eensgezind met God geworden, en dan zegt die buurman op die verjaardag, zegt, nou, als jij eensgezind bent met God, dan blijkbaar is God zoals jij, nou dan hoef ik die God niet. En dat is nou precies wat heel veel gebeurt in de wereld. We noemen ons christen, we beleiden een leven met Christus, maar we leiden een leven waarvan de wereld zegt, nou als dat God is, hoeft het van mij niet. Dus het is geen wet of een juk wat weer opnieuw wordt opgelegd, maar het is wel een fundamentele vraag. En de Heer Jezus zegt het ook, we moeten toch wel voorzichtig zijn als de slangen, oprecht als de duiven, omdat we toch wel een lichtend licht en een zoutend zout moeten zijn. En die buurman die moet dan toch een poosje kijken en denken, zoals die vader met die kinderen omgaat, dat is toch anders. En die moeder, dat is toch hoe die met haar man omgaat, dat is toch wel anders. En die medewerker, dat is vreemd, maar die is toch anders. Daar zit een andere, wat heeft die man of vrouw, of dat kind? Nou, dat zou het moeten zijn. Als iemand dat een keertje aan jou vraagt, zegt, hoe ben jij nou zo geworden, wat is dat met jou? Vroeger was jij al anders. En dan kun je het nog wel eens vertellen. Maar dan is het vanuit de vrucht. En dat is toch heel mooi. Ik wil afsluiten. Terug nog één keer naar die basisvraag van het begin. Die vraag. Bent u met Christus verenigd? U zegt, ik leef midden in de wereld. Nou, dan. Ja, dat is heel ontzettend. En misschien zegt u, nee, ik leef met Christus. Maar dan die vraag vanavond, ik stel hem opnieuw. Bent u in Christus of leeft u met Christus? Praat u veel over Christus of praat u veel met Christus? Praat u vanuit Christus, uit het leven met Christus? Heeft u veel vruchten die u Christus wilt aanbrengen? Of draagt u veel vruchten van hem? Het is zo fundamenteel. Als we sterven gaan, komt het erop aan. Als die wijze en dwaze maagden aankomen, Dan gaan die wijzen met Christus in. Die dwazen staan voor de deur. En dan kloppen ze op de deur. En dan zegt de Heere: ik heb u nooit gekend. Weet je, dat woordje kennen, dat weet u wel. Hè? Dat woordje kennen is eigenlijk bekennen. Dat is gemeenschap tussen een man en een vrouw. Christus zegt: wij kennen elkaar misschien wel. Want dat zeggen ze ook. We hebben uw naam geprofeteerd, duivel uitgeworpen. U heeft in onze straten gewandeld enzovoorts. Maar we hebben elkaar nooit bekend. Wij hebben geen gemeenschap geoefend. Wij zijn niet één vlees geworden. En daarom vanavond: rust niet totdat u dat weet. Totdat u dat zeker weet dat u in Christus bent. Want wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Tot zover. Zullen we pauze gaan houden met elkaar? Een kwartiertje. Tot 21:50 is dat goed, 21:50. En dan komen we hier nog even terug met elkaar. Kunt u nog wat vragen stellen. En proberen we op tijd af te ronden, ook voor de kinderen is dat fijn. Dus kwartiertje pauze en dan hopen we elkaar weer te zien.